Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, goed dat je weer luistert. Vandaag ronden we af met de laatste aflevering in de serie Intimiteit en Identiteit. En in heel april heb ik hier wat afleveringen over opgenomen. Ik ben begonnen met de kracht van stille tijd, daarna de kracht van wachten op de Heer. Ook denk ik echt een super waardevolle podcast om te luisteren. En daarna aan de hand van de drie eenheid van God, verschillende aspecten van God belicht en hoe je in intimiteit daarin wandelt. Dus ik heb het gehad over God als vader, hoe hij als vader naar jou kijkt en met jou omgaat en wat dat betekent voor jouw intimiteit met hem. En daarna, vorige week heb ik het gehad over de Heilige Geest als chirurg, hoe de Heilige Geest in jou een nieuw werk doet. Een opererend werk doet om jou steeds meer te laten lijken op Jezus. En vandaag wil ik afsluiten met Jezus de Leidsman. Dus God de Vader, Heilige Geest de Chirurg en vandaag Jezus de Leidsman. Wat het betekent dat hij jouw Leidsman is en hoe jij in het dagelijks leven leert wandelen met hem. En ik moest daarbij denken aan een mooie tekst uit Hebreeën 12 vers 1. Daar staat wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman. Jezus de Leidsman en de voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Halleluja. Dit gaat over Jezus die de Leidsman is en de voleinder van ons geloof. Daar ga ik het vandaag over hebben. Wat dit betekent en wat het ook vooral betekent voor jou als persoon om je vast te maken aan Jezus. Ik denk dat daar deze aflevering over gaat, dat je jezelf vastmaakt aan Jezus. En natuurlijk hoop ik, bid ik dat je gered bent, dat je je geloof en je vertrouwen in Jezus hebt gesteld, dat je hem aangenomen hebt. En met je hart gelooft, met je mond beleid, dat hij de Zoon van God is, dat hij is opgestaan uit de dood. En dat je ook in dat leven wandelt. Maar ook als het gaat om je identiteit, je levenswandel, je geloofswandel, is het zo belangrijk dat je ook dat hele stuk onderwerpt aan Jezus als jouw leidsman. En eigenlijk is het zo dat Jezus is, wij zijn blinden. En Jezus is onze blinde geleider, niet hond, maar hoe zeg je dat? Onze blinde geleiderstok. Hij helpt ons om door dit leven te navigeren. Het is zo essentieel dat hij jouw leidsman is, zodat je in elk opzicht van je leven, in iedere fase, in ieder facet, weet welke beslissing je moet maken en hoe je moet wandelen. En dat heeft alles te maken met jezelf vastmaken aan hem. Dus daar gaat deze aflevering over. En ik wil uit die tekst die ik net heb gelezen, wil ik gewoon een stuk of 5 punten halen. Waarvan ik geloof dat ze belangrijk zijn voor jou en hoe je dat toepast in je eigen leven. Nou, allereerst begint die tekst natuurlijk wel nu. Laat ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden. Daar begint die tekst mee. Waar slaat dat op? In Hebreeën 11 legt de schrijver van Hebreeën, waarschijnlijk Paulus, maar dat weten we niet zeker. Die praat een heel hoofdstuk lang eigenlijk over alle geloofshelden uit de Bijbel. En hij heeft het over Mozes, hij heeft het over Abraham, hij heeft het over koning David, hij heeft het over Rahab. Allemaal mensen die gewandeld hebben in de belofte van God, die geloofd hebben in de belofte die God had gegeven. En bijvoorbeeld over Abraham zegt hij, ook al heeft hij de belofte niet in zijn eigen leven werkelijkheid zien worden, hij heeft wel altijd gewandeld in die belofte. En eigenlijk is Hebreeën 11 niet de hall of fame, maar de hall of faith van de Bijbel. Weet je wel, daar worden allemaal geloofshelden besproken die vast hebben gehouden aan de belofte van God. En juist met die belofte, die hoop, in geloof vooruit zijn blijven wandelen. Het is essentieel dat we in geloof leven. We komen tot geloof, maar we moeten ook in geloof leven. Nou, wat betekent dit? Dat we ons vertrouwen niet alleen stellen in God voor een ticket naar de hemel, om het maar zo te zeggen. Maar dat we ook weten dat hij heeft beloftes gedaan in zijn woord. Hij heeft een hoop die voor ons klaar ligt straks, maar ook nu al vandaag. En de Bijbel zegt het zo, geweldenaars grijpen ernaar, weet je wel. Dus mensen die zich vermannen, die grijpen naar die beloftes van God, die houden zich daaraan vast. Het geloof nu is een vaste grond, zegt de Bijbel, is een vaste grond van de dingen die we niet zien. Dus we zien het nog niet, en we zien het nog niet, maar we houden ons vast aan de beloftes die God heeft gegeven. Nou, wat zijn die beloftes? Hij heeft goede plannen voor je. Hij is bij je. Hij heeft je gaven gegeven, een bediening gegeven, een roeping gegeven. Hij doet beloftes over je leven. Je zult groen en fris zijn tot in je ouderdom. Weet je wel, het zijn allemaal tal van beloftes die de Bijbel geeft. Alleen, zoveel mensen raken halverwege teleurgesteld, omdat ze die beloftes nog niet hebben zien uitkomen. En ik moet gelijk denken, terwijl ik dit zeg over, aan de podcast, ik denk aflevering 18 van de Homebuilders podcast, ik weet het niet zeker. Maar dat is een podcast die Aneline en ik samen met mijn ouders doen, over hoe God beloftes heeft gegeven in hun leven en hoe ze die niet altijd werkelijkheid hebben zien worden en op welke manier ze daar doorheen genavigeerd hebben. En ik denk de samenvatting van die podcast, als ik me goed herinner, is eigenlijk simpel. Je hebt geen keus. Je hebt geen keus. Je kan of opgeven of vasthouden. En laat dit vandaag een aanmoediging zijn voor jou. Geef niet op aan Jezus. Geef niet op aan God. Geef niet op aan zijn belofte. Want je kan een soort apathische houding krijgen van nou, ik wacht het gewoon af. Totdat ik bij hem kom in de hemel. Maar die beloftes voor het hier en nu, die laat ik gewoon even links liggen. Weet je wel, reken af met die gedachten. Maar hou je juist vast aan die beloftes. Ook als je ze nog niet tot uiting ziet komen. Nou, en daarom zegt Hebreeën 12 vers 1... nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden. Met andere woorden, kijk eens naar al die mannen en vrouwen in de Bijbel die hebben vastgehouden aan het geloof in God en in zijn beloftes. En dan zegt hij, kijk eens naar die mensen en laten die als een getuige gelden voor jou om vol te houden, om achter Jezus aan te gaan, om vast te houden aan de beloftes die hij geeft. Laten wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, en dan zegt hij, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Je hebt zonde, die kunnen je verstrikken en afleiden van de beloftes van God en het plan wat hij heeft voor jouw leven. En je hebt last, dat zijn dingen die op je neerdrukken, die je naar beneden trekken, die je klein maken, die je vasthouden, die ervoor zorgen dat je niet tot je volle potentieel komt. En zonde is obvious, je weet wat dat is en hoe je ermee af moet rekenen, maar dus daar moet je van bekeren. Maar last moet je afleggen. Zonde trouwens ook, maar last, dingen die op je neerdrukken, die moet je afleggen. Nou, bij wie? Bij Jezus natuurlijk. En dat is eigenlijk het tweede punt. Dus het eerste punt is, je bent niet alleen. Er zijn heel veel geloofsgetuigen die zijn ervoor gegaan. Niet alleen in de Bijbel, maar kijk ook eens in je eigen omgeving, in jouw kerk, mannen en vrouwen. Met name als ze boven de 60 of de 70 zijn. Weet je, aan het einde van iemands leven zie je hoe hun geloofsreis zich ontwikkeld heeft. Zijn ze bitter geworden of zijn ze beter geworden? Echt, het verschil kan niet groter bij mensen die ouder zijn en meer op leeftijd. Kan het verschil bij wijze van niet groter zijn tussen mensen die nog vol in de beloftes van God wandelen en in geloof wandelen en mensen die teleurgesteld achtergebleven zijn met pijn en vermoeidheid. En die dingen hebben allemaal een reden. Ja, dus ik wil er ook niet licht over spreken. Maar mijn verlangen is als ik 70 ben of 80, dat ik nog steeds vol vreugde ben, vol goede moed, vol geloof, vol hoop vanwege de beloftes die God mij heeft gegeven. Ook al heb ik ze nog niet allemaal uitzien komen. Dus je bent niet alleen. En dan punt 2, leg daarom af. Weet je wel, leg af al die last en die zonde die je zo makkelijk verstrikt. Zonde verstrikken je. En breng je echt van het pad van God. Maar last kan jou als het ware wel op het pad van God houden. Maar niet in de snelheid en in het potentieel wat God met jou voor ogen heeft. En daarom zegt Jezus ook in Matthäus 11, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. Zo bekende tekst. En hij zegt, ik zal u rust geven. En dan zegt hij in vers 29, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Als je de lichte last van Jezus en zijn zachte juk op je wil nemen, dan zal je eerst je eigen juk moeten afleggen. En ik heb het wel eens eerder genoemd in een podcast, maar ik vind het zo'n mooi tekenend beeld van hoe een schaap bij de herder komt aan het einde van de dag. En als het ware zijn kop buigt en de herder zalft zijn hoofd met olie. Weet je, op Psalm 23 zegt ook, u zalft mijn hoofd met olie. Jezus is een goede herder en hij wil jouw hoofd zalven met olie. Waarom? Zodat je tot rust komt, zodat je af kan leggen alle last van die dag. Weet je wel, dingen die op je neergedrukt hebben of op je neerdrukken. Pesterijen, woorden, gemene dingen die gebeurd zijn. Weet je wel, al die dingen mag je brengen bij Jezus. Maar het is zo belangrijk dat je aflegt en dat je het bij hem laat. Dus als je zijn juk wil opnemen, zijn zachte juk en zijn lichte last, dan zal je je eigen juk moeten afleggen. En heel veel mensen die benoemen hun last, weet je wel. En dus die gaan naar Jezus toe en die zeggen waar ze last van hebben. En dan gaan ze weer weg met die last. Maar laat dit vandaag voor jou een aanmoediging zijn om bij Jezus te komen. Je last te benoemen en een daadwerkelijk punt ervan te maken. Dat je zegt, ik leg het hier af en ik leg het bij u en ik raap het niet meer op. Ik raap het niet meer op. En dat zul je telkens opnieuw keer op keer moeten doen. Want last is een lastig ding. Heeft de neiging om weer bovenop je te gaan zitten. En daarom moet je keer op keer op keer opnieuw bewust kiezen. Ik kies ervoor om deze last af te leggen. Hier en nu. En ik raap het niet meer op. Zo essentieel dat je die last aflegt. Nou dan, zegt hij in vers 3, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. We zitten in een wedloop, lieve mensen, lieve broers, zus, vriend of vriendin. We zitten in een wedloop, in een race. We lopen voor een marathon. We gaan voor de lange termijn. Niet voor de korte termijn, voor even kort succes. Nee, we gaan voor de lange termijn. We willen, als wij de hemel binnenkomen, dan willen we hijgend en bezweet de hemel binnenkomen en zeggen, ik heb alles gegeven. Ik heb de wedloop gelopen. Ik heb me vastgehouden aan het geloof, zoals Paulus ook zegt, weet je wel. Ik heb de wedloop tot een goed einde gebracht. Ik heb het geloof behouden, weet je wel. Ik ben niet onderweg afgeleid geraakt. Maar ik heb de wedloop gelopen. Dus, en ook hier zegt de Bijbel, laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons loopt. Nou, dat volharding heeft twee betekenissen. De eerste is dat je ergens onder blijft. Wordt eigenlijk zo gezegd dat zoals een pilaar een brug ondersteunt, terwijl er allerlei verkeer overheen rijdt. Dat is een vorm van volharding. Dus ondanks druk, ondanks last, blijf je staande. Blijf je staande. Blijf je vasthouden aan die belofte. Dat is wat volharding is aan de ene kant. Aan de andere kant, volharding is ook terugkerend. Telkens opnieuw. Weet je, er zit een soort herhaalde cyclus in. Dus als je volhardt in appels eten, dan eet je elke dag een appel. Dan volhard je in het eten van een appel. Dus die volharding is aan de ene kant ergens onder en staande blijven. En aan de andere kant iets terugkerends doen. Nou, dus telkens, weet je, elke dag je toezetten, afleggen die last, aantrekken de dingen van Jezus. Tijd doorbrengen in het woord, tijd doorbrengen in gebed, tijd doorbrengen met hem, et cetera, dat is ook volharding. Maar dan zegt bijvoorbeeld Spreuken 16, vers 9, zegt het volgende. Ik zoek hem eventjes op. Ik had hem opgeschreven. Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn voetstappen. Als de Bijbel zegt, we moeten met volharding de wedloop lopen, dat betekent dus dat we moeten lopen, dat we dus in beweging moeten zijn, dat we recht vooruit moeten gaan en niet stil moeten staan. Dus Spreuken 16, vers 9, het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn voetstappen. Als er één ding is wat ik geleerd heb in die korte tijd dat ik hier op de aarde rondwandel, is dat je kan nadenken totdat je een ons weegt, maar dat brengt je geen steek verder. Heel veel mensen willen weten, wat is Gods roeping voor mijn leven? Wat is zijn verlangen voor mij, et cetera. En blijven daarin in een soort, hoe zou ik dat zeggen? Verlamming zitten op hun stoel, om maar niet in beweging te komen, omdat ze niet precies of zeker weten dat wat God van hen vraagt. En ik ben erachter gekomen, ik weet niet altijd precies wat God van mij vraagt. In de loop der jaren heb ik dat wel meer gelukkig weten te ontdekken. En daar ook in gaan wandelen, maar het begon bij mij bij een principebesluit om te zeggen, ik ga wandelen en dan ga ik zien hoe de Heere mijn voetstappen bestuurt. Nou, als je je vastmaakt aan Jezus, en dat is het mooie aan dat beeld van dat juk. En wij denken dan dat hij ons een juk geeft, wat wij op ons moeten nemen en daarmee moeten lopen. Maar wat Jezus eigenlijk bedoelt is, kom bij mij onder mijn juk. En in die tijd was het heel gebruikelijk dat een juk werd gebruikt om twee ossen aan elkaar te verbinden. Een jonge os en een oude os. Waarom? Zodat die jonge os van die oude os kon leren in welk ritme hij moest wandelen. En op welke manier. En als het gaat over Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof, moet je beseffen dat hij geeft jou niet een juk waarmee je zelf moet lopen. Nee, hij zegt, kom bij mij, kom onder mijn juk. En kom erachter dat mijn juk zacht is en mijn last licht is. Dat je gaat wandelen, en zoals veel mensen dat zo mooi zeggen, gaat wandelen in het ritme van de rabbi. Dat je gaat begrijpen, ik maak mezelf vast aan Jezus En hij bestuurt mijn voetstappen. En dat vraagt ook een bepaalde overgave. Als je de wedloop met volharding wil lopen, dan zul je moeten vastmaken aan Jezus. En een principebesluit moeten maken. En zeggen, ik kies ervoor niet om stil te staan, maar om me vast te maken aan Jezus. En hem mijn leven te laten bepalen. Weet je dan precies hoe alles gaat? Nee, helemaal niet. Je weet niet precies wat er tussen nu en een jaar gaat gebeuren. Maar je volgt de stem van de Heer in gebed. En je let op hem. Je let op hem hoe hij jouw leven bestuurt. Dus je maakt je vast aan hem. Ik vind het zo'n mooie tekst, Spreuken 16 vers 9. Zo belangrijk. Het hart van een mens overdenkt zijn weg. Maar de Heer bestuurt zijn voetstappen. Dit is niet zo'n negatief ding van, ja, het maakt niet uit wat jij wil. God doet toch wel zijn eigen ding. Dat is in een bepaalde mate ook waar. Maar wat deze tekst bedoelt is van, je kan telkens alles opnieuw blijven overdenken. Maar uiteindelijk laat de Heer echt wel zien welke richting je op moet. En ga je ook vaak zien achteraf. Als ik zeg, meestal zeg ik, als mensen zich afvragen van wat is nou Gods plan voor mijn leven? En dan zeg ik, kijk terug. Kijk terug. Kijk eens terug naar je leven. En zie dan hoe God jouw voetstappen heeft geleid. En dan ga je de rode draad van jouw leven ontdekken. Pas als je terugkijkt. Waarom? Hij is degene die jouw voetstappen bestuurt. Dus punt 3 is loop met volharding. Loop die wedloop. Maak jezelf vast aan Jezus. En wandel in zijn voetsporen. Dan het vierde punt in Hebreeën 12 vers 1. Zegt laten wij dus met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus de leidsman en de voleinder van het geloof. Jezus is de leidsman en de voleinder van het geloof. Nou, wat betekent voleinder? Voleinder is dat in hem is alles al gedaan. In hem is elke belofte al vervuld. In hem, of niet elke belofte uit de Bijbel, sommige moeten nog vervuld worden, maar het hele geloof vindt zijn vervulling in Jezus. En hij is de voleinder van het geloof, met andere woorden. Hij heeft de hele reis al gehad. En dat is zo mooi. Want Hebreeën 4 zegt, wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakte. Nee, wij hebben een hoge priester die zelf in ieder opzicht verzocht is. Waarom? Jezus was een mens van vlees en bloed. Hij leefde hier op aarde. En hij heeft alles meegemaakt wat een mens meemaakt. De Bijbel zegt, hij was bekend met ziekte. Hij heeft hoon verdragen. Hij is geslagen, hij is bespuugd, hij is bespot. Jezus heeft iedere vorm van lijden, van schande en schaamte, zeg maar. Iedere vorm heeft hij meegemaakt. En daarom vind ik het zo hoopgevend dat de Bijbel zegt, hij kan met ons meevoelen. Want hij heeft het zelf meegemaakt. God is geen God die zegt, ja, wat jij voelt weet ik niet, want ik ben een God en jij bent een mens. Nee, God zelf is mens geworden en hij heeft onder ons gewoond, zegt de Bijbel. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Hij heeft dezelfde dingen meegemaakt als die wij meemaken. Dus we moeten weten, hij is onze leidsman. En dus ook de voleinder van het geloof. Hij heeft die wedloop al gelopen. Nou, als jij dus die wedloop wil afmaken, je leven lang wil voltooien, dan zul je je vast moeten maken aan hem. En dus je oog ook gericht houden op hem. Hij is de leidsman en de voleinder van het geloof. Het hangt een beetje samen. Ik haal ze een klein beetje door elkaar met punt 3. Maar punt 3 gaat over volharding. En punt 4 gaat eigenlijk over je ogen gericht houden op hem, want hij heeft het allemaal al gedaan. Nou, waarom? En dit is belangrijk, want je werkt ergens naartoe, toch? Je werkt ergens naartoe. Het is niet zo dat je een wedloop loopt om aan het einde van de finish een troostprijs te krijgen, toch? Of een sleutelhanger. Nee, je werkt ergens naartoe. En dat zegt Hebreeën 12, vers 2 ook. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Jezus wist wat er in het vooruitzicht lag, namelijk de heerlijkheid van God. De Bijbel zegt dat alles zal onderworpen worden aan zijn voeten. Jezus zelf is gezeten aan de rechterhand van God. Er is een grote heerlijkheid in de hemel, een glorie die Jezus in het vooruitzicht had, waardoor hij ook deed wat hij deed. En als jij een wedloop met volharding wil lopen, achter Jezus de leidsman aan, dan zul je je ogen moeten fixeren ook op de prijs die voor je ligt. En dat is een grote heerlijkheid in de hemel. Veel mensen leven met een soort ticket-idee. En als ik maar binnen ben, dan is het goed, weet je wel. Terwijl in de hemel zijn allerlei verschillende beloningen. Hè, er is één zaligheid. Er is één zaligheid, die is voor iedereen die gelooft. Maar er zijn verschillende beloningen. Er zijn verschillende kronen die je kan ontvangen. En Jezus heeft de allerhoogste kroon, weet je wel, heeft de allerhoogste heerlijkheid gekregen. Maar daarom is het wel noodzakelijk dat wij diezelfde reis lopen die hij gelopen heeft. Waarom? Zodat wij die vreugde in het vooruitzicht hebben. De Bijbel zegt dat wij mede-erfgenamen geworden zijn met Jezus Christus door de Heilige Geest. En dat wij deel zullen hebben aan dezelfde heerlijkheid als hij, wanneer wij ook met hem lijden. Romeinen 8, vers 17 ongeveer. Dat wij lijden met hem, zodat wij ook deel hebben aan de heerlijkheid van Jezus. We hebben een vreugde in het vooruitzicht. En we hebben een wandel te lopen, hier en nu. En als wij deze wandel met volharding lopen, als wij ons laten aanmoedigen door al die mensen om ons heen, in de Bijbel, maar ook in ons persoonlijke leven, weet je wel, die vol zijn van de Heilige Geest, vol zijn van kracht, vol zijn van geloof en vol zijn van hoop. Als we onszelf daarmee omringen en naar hun kijken en ons laten aanmoedigen, laten wij dan ook onze last en onze zonde afleggen bij Jezus. Zijn juk aandoen, onder zijn juk komen en met volharding die wedloop lopen die ook Jezus zelf gelopen heeft, wetende dat hij onze voetstappen bestuurt en dat ons leven, zeg maar, goed is in zijn handen. Weet je wel, hij is trouw. Hij zegt niet van, joh, maak je vast aan mij en dan maak ik van je leven een puinhoop. Nee, God zegt, maak je vast aan mij en ik zal je leven laten bloeien en ik zal je leven laten floreren. Hou je oog dan ook gericht op Jezus die al die vormen van dit leven, al die verschillende aspecten van dit leven zelf al verdragen heeft. Weet ook dat als je iets meemaakt, dat je dat ook bij hem kan neerleggen en kan zeggen, Heer, u heeft het ook meegemaakt. Dank u wel dat u mij voorgegaan bent. Wilt u mij laten zien hoe ik hiermee om moet gaan? En niet zeggen, oh, ik ben teleurgesteld dat dit mij nu overkomt. God zal wel geen idee hebben wat dit voor mij betekent. Ik stel mijn theologie maar bij en mijn geloofswandel, zodat ik niet opnieuw teleurgesteld word. Nee, je maakt jezelf vast aan Jezus en je zegt, u bent de voleinder, u bent de leidsman, u heeft het gedaan, zodat u het ook in mij kunt doen. Waarom? Omdat je een grote vreugde in het vooruitzicht hebt. Wandel met volharding in de hoop en het geloof van Jezus Christus, de voleinder en de leidsman. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.